Nu is het 9 uur NOS.
Vanmorgen is Khomeini aangekomen op het vliegveld van Teheran. En Michiel Matser is in Teheran en heeft die aankomst bijgewoond.
Ik start de band even opnieuw. Ik start de band opnieuw. Daar komt hij. Honderden moela's zijn hier verzameld om de Ayatollah te verwelkomen.
Ja. Het klinkt ook een beetje als de intocht van Sinterklaas, hè? Daar komt hij. Maar goed.
Er wordt geen Allahu Akbar geroepen, volgens mij. Maar goed. Morgen is het precies 40 jaar geleden dat het regime van de Shah van Perzië in Iran instortte. En een paar dagen daarvoor dus was de Ayatollah Khomeini aangekomen in Teheran. En hij nam daarna de macht over. En de Iraanse revolutie werd vanaf dat moment de Islamitische revolutie genoemd. We hebben de Nederlands-Iraanse politicoloog Peyman Jafari te gast om te praten over de revolutie en de erfenis van Khomeini. Welkom.
Dank je.
Ik zit je leeftijd een beetje in te schatten. Je hebt het niet bewust meegemaakt, die landing van Khomeini.
Ja. Toen hij aankwam.
Ja, nu, wij besteden nu hier in OVT aandacht aan 40 jaar geleden. Hoe is dat in Iran?
Ja,
feestdag morgen, ja.
Ja, nou, in Iran wordt dat gevierd enorm, 10 dagen lang. Want Khomeini kwam op 1 februari aan en dan 11 februari valt het regime. Dus 10 dagen lang wordt dat proces eigenlijk weer herdacht. Scholen krijgen vrij, allemaal festiviteiten. En dan is het ook altijd strijd natuurlijk van wat is die erfenis en hoe denken mensen terug aan die revolutie.
Ja. Zullen we eerst even teruggaan naar het moment vlak voordat Khomeini aan de macht komt, dat die revolutie uitbreekt. Want hoe was de situatie? Liep de Shah op zijn laatste benen? Was iedereen hem zat? Ja. Hoe zat dat? En ik geloof dat Tracy Metz ook destijds er toevallig was.
Ik heb de laatste dagen van de Shah nog meegemaakt.
En wat proefde je?
Oh, het was een hele angstige tijd. De tanks reden door de straten, mitrailleurs op de balkons, avondklok. En ik had toen ook alleen een Amerikaans paspoort. Nu ook Nederlands paspoort. En ik had het gevoel dat ik midden in de geschiedenis stond. Maar het was ook echt heel angstig.
Ja, dat was,
en iedereen was hem helemaal zat. Dat was echt zo.
Want even voor de duidelijkheid, Peyman. Het werd niet in die tijd nog, 40 jaar geleden, nog niet direct als een puur islamitische revolutie gezien. Hè? Je had de Muhayyadin, je had Bani Sadr, hoe heet ze allemaal? Je had allemaal andere mensen met hele andere denkbeelden. Het leek of die allemaal gezamenlijk optrokken.
Ja, er waren heel veel verschillende stromingen. Seculiere links, seculiere nationalisten. Politici vanuit moslimgedachten, maar niet allemaal à la Khomeini, maar die meer islam als inspiratie willen gebruiken. Maar dat brengt me wel terug bij je vraag, want iedereen was hem inderdaad zat. John had het net over Ike, 52. Mm-hmm. Toen werd Eisenhower president. Hè?
Van Amerika.
Amerika. Ja. En toen heeft hij met de Britten een staatsgreep gepland tegen de toenmalige Iraanse premier Mossadegh. Ja. Die een democraat was en de Iraanse olie wilde nationaliseren. Mm-hmm. En toen kwam de Shah natuurlijk aan de macht. Dat haal ik aan omdat hij dus in de ogen van heel veel Iraniërs geen legitimiteit had. Hij was door de Amerikanen daar neergezet. Echt een dictatuur. De SAVAK, de geheime dienst, was zeer berucht. Was getraind door de Amerikanen. Ook overigens door de Israëlische Mossad. Dus ja, er gebeurde 20 jaar, 25 jaar, heel veel onderdrukking. Tegelijk ging Iran ook wel vooruit, hoor. Er was heel veel modernisering, industrialisering.
Ja.
Maar dat was heel tegenstrijdig.
Maar het beeld van die Shah met het huwelijk van hem ook en zo. Ja. Met hoe heet ze ook alweer?
Faradiba.
Faradiba, dat koninklijke, dat sprookjesachtige. Dat leefde in Iran helemaal niet?
Jawel, voor een deel van de bevolking was dat ook prachtig. Maar dat ging ook meer en meer tegenstaan. Laat ik bijvoorbeeld 71, toen werd 2500 jaar Iraanse monarchie gevierd. Journalisten werden uitgenodigd, die kwamen daar allemaal prachtig, praal enzovoort. Maar die gingen ook natuurlijk die dorpjes in. Die zagen daar hebben mensen geen water, allemaal armoede. Dus er was wel grote tegenstelling die aan het groeien was.
Ik ben benieuwd hoe dan met waar dat succes van Khomeini vandaan komt. En we hebben toch nog een fragment klaarstaan over een toespraak van Khomeini tot het volk. Laten we er even kort naar luisteren. En dan...
Het was direct na de machtsovername. Ja.
Nu zegt hij: het geheim van het volk is de eenheid in woord. Onder de studenten, onder de boeren, onder alle lagen van de bevolking. En wij moeten waken dat de eenheid niet verloren gaat.
Ja, als je dit hoort, dan lijkt het erop of Khomeini in de begintijd nog niet alleen voor zeg maar die strenge islamisten spreekt, maar voor iedereen die in verzet was.
Of dat, doet hij alsof?
Nee, dat was zijn geheim. Kijk, aan de ene kant had het te maken dat onder de Shah de rest van de oppositie een kopje kleiner was gemaakt. En dat is natuurlijk de ironie van de geschiedenis.
Ja, en Khomeini zat in Parijs, geloof ik.
Khomeini zat tot 78 in Irak. Ja. En daarna is hij inderdaad naar Parijs gegaan. In ballingschap. Hè? Hij was door de Shah eruit gezet. Ja. Maar wat de Shah heeft gedaan, overigens dus met behulp van het Westen, en dat is de ironie van geschiedenis, ze hebben eigenlijk seculiere nationalisten en links totaal verzwakt. Dus toen bleef Khomeini en de moskee eigenlijk als oppositie over. Vervolgens was Khomeini ook ontzettend slim, want wat deed hij? Hij eigende wel dat verhaal van de nationalisten en links toe. Dus hij was heel erg tegen de Amerikanen. Die moesten zich niet meer met Iran gaan bemoeien enzovoorts. En hij kwam op voor de rechten van de armen. Hij had het de hele tijd over de Mostazafin, de onderdrukten, de vertrapten van de wereld.
Ja, maar...
En ja, daarmee kon hij heel veel mensen verenigen rond die agenda.
Maar hadden de mensen ook door dat ze zich lieten verenigen door een man die uiteindelijk hen in een dwangbuis zou stoppen van de islam?
Nee, nee. Want kijk, het was ook van welke islam? Mensen zijn in meerderheid moslim in Iran. Dus iedereen had een andere interpretatie over islam. Dus hij had het over de Islamitische Republiek. Maar mensen dachten van, oh ja, we leven nu in een monarchie. Dus republiek klinkt mooi. Bovendien, kijk, we hebben het over islam. Kijk, republiek is in de islamitische geschiedenis niet voorgekomen. Hè, met een parlement, president. Dus nee. Khomeini was ook echt een vernieuwer van de islam. Dus hij maakt het ook weer nieuw.
Was het dan zo dat mensen toch nog een tijd lang geloofd hebben, dit is een schijn van democratie dit jasje wat hij aantrekt?
Ook, een van de leuzen was vrijheid. Dus mensen wilden vrijheid van buitenlandse machten, maar ook van binnenlandse dictatuur. Dus, en Khomeini presenteerde zich alsof hij dat ging doen. Hij zei van, ik kom en ik ga terug naar Qom, de Iraanse Vaticaan. Mm-hmm. De geestelijkheid moet zich niet heel erg met de politiek gaan bemoeien.
Ja. Ja. Heeft hij het in het begin ook een beetje gedaan of niet?
Nou, tot de eerste week. Nee, hij was, weet je, door die revolutie was hij al zoveel in charisma gegroeid. En dat kwam door niet zijn theologie. Kijk, we moeten. Ik vind dat we echt in de debatten te snel gaan naar de rol van de islam. Iedereen denkt van, oh ja, islam, dus had hij heel veel aanhang. Maar hij kreeg aanhang omdat hij zichzelf presenteerde als de meest vastberaden opponent van de Shah. Terwijl de liberalen zeiden van, ja, we moeten een beetje gaan, weet je wel, praten met de Shah en dan komt het wel goed. Daar was een revolutie. Mensen wilden af van de Shah. Dus hij zei van, nee, ik ga door tot hij weg is. Ja, daardoor won hij heel veel aanhang.
Nou weet ik niet meer hoe de reactie eigenlijk in Nederland toen was daarop.
Nou, laaiend, men was in het begin, waren er allerlei linkse bandgenoten van een aantal van ons hier aan tafel, erg enthousiast over Khomeini en over de Iraanse revolutie. Maar dus, laten we dat alsjeblieft even laten zitten, want dan wordt het veel te ingewikkeld. Ja. Maar ik benieuwd naar ben, wanneer is dan de omslag dat de mensen doorhebben, we hebben ons een beetje door deze meneer laten belazeren.
Eerste maanden. Kijk, het gaat echt een half jaar. Dat is nog een periode van vrijheid. Iedereen op straat is aan het praten. Boekjes aan het verkopen. Kranten aan het verkopen. Er zijn allemaal vakbonden aan het opkomen. Nieuwe kranten. Echt een sfeer van vrijheid. Maar Khomeini gaat langzaam echt meer macht naar zich toe toe-eigenen. Ja. En december komt hij met een grondwet. Waarin dus zijn eigen macht ingebed is. Daartegen ontstaat onder links bijvoorbeeld heel veel oppositie. Mensen zijn daartegen. Maar weet je wat?
En dan moet links in ballingschap het land uitvluchten.
Ja zeker. En heel veel andere mensen overigens. Maar de tragedie is, er is nog heel veel strijd. Ook onder religieuzen bijvoorbeeld. Er zijn liberale religieuzen die het niet met hem eens zijn. Maar de Iran-Irak-oorlog begint september 1980. En dat haalt alles door elkaar. Want daardoor kan Khomeini zeggen, we staan onder druk. Het land wordt aangevallen.
Ja, hij is in feite gered door Saddam Hussein.
Saddam Hussein heeft groen licht gekregen van het Westen, want ze zijn bang van Iran. Iran wordt geboycott, noem maar op. Iedereen verenigen. En dat was niet alleen zeg maar een soort van retoriek. Mensen voelden dat ook.
Ja. Als je nu naar de situatie nu kijkt. We hebben Khomeini gehad. Ik weet niet hoe mensen op dat regime terugkijken. Er is natuurlijk iets interessants aan de hand, want er is een soort vermenging van staat en religie heeft er plaats gehad. Wat is daar het gevolg van? Dat zijn mensen daardoor allemaal keren zich van de overheid af, leiden een soort dubbelleven? Of wat is het gevolg?
Nee, dat is dus eigenlijk paradox van de Islamitische Republiek dan, hè, van dat hij eigenlijk zijn eigen vijanden heeft gecreëerd. En behalve dat, ook zichzelf ondermijnd heeft door juist de sociale en politieke hervormingen. Door die revolutie gingen heel veel mensen meedoen met de politiek. Dus die stellen nu eisen van, oh ja, die revolutie, dat waren wij toch, deden mee aan de revolutie, we wilden meer zeggenschap. Het was niet de bedoeling dat nu Ayatollah Khamenei de rol van de oude Sja speelt. Dus mensen willen daar vanaf. En steeds meer mensen willen ook een soort seculier systeem.
Maar is dat nu nog steeds zo? En heeft dat, we hebben natuurlijk een aantal nieuwe heropstanden gezien als ware. Hoe gaat het aflopen? Gaat het ooit weg, dat in mijn woorden gewoon dat dictatoriale zootje?
Zeker. Ik denk dat gaat gebeuren. Het zal nog wel even een tijdje duren. En het is ook op welke manier. Kijk, mensen hebben ook wel de herinnering van die revolutie 40 jaar geleden. Dus ze zijn ook wel bang van, oké, dit regime weg. Wat komt er dan in de plaats? Dus iedereen kan wel mooie woorden beloven. Mensen willen ook geen herhaling van Irak of Syrië, waardoor Iran, zeg maar, Iran heeft nu met zware sancties van de VS te maken. In Washington zijn er ook echt oorlogshitsers aan de macht. Dus mensen in Iran willen ook echt hun onafhankelijkheid behouden. Maar daaraan willen we wel democratie toevoegen. Dus ze willen de onafhankelijkheid niet weggeven. Dus er is wel echt een hele complexe situatie nu. Mm-hmm. En Iran is ook verdeeld. Het is ook, ik bedoel, er zijn ook wel mensen die het met het regime eens zijn. Of dat die willen dat er nog wel...
Maar is er nog steeds, want een paar jaar geleden waren er echt hele grote demonstraties en leek het er even op dat het snel zou gaan veranderen. En dat is nu toch minder.
Ja, maar dat gaat allemaal door, hè, onder oppervlakte. Er zijn allemaal stakingen hier en daar, protesten hier en daar. En dat blijft aan de gang.
Ja.
Mensen blijven dat opeisen. Vrouwen in Iran staan echt vooraan in die strijd. Die eisen vrijheid van het niet dragen van hoofddoek. Of wel dragen, overigens. Dus dat gaat allemaal door. En dat is een voortgaande strijd die ook uit die revolutie voortkomt.
Dus eindelijk, zoals alle revoluties, de revolutie is nog niet helemaal af.
Het is de onvoltooide revolutie, zou ik zeggen.
Goed, Peyman Jafari, bedankt voor je uitleg. En als er weer iets in Iran gebeurt, dan weten we je te vinden. Wij gaan nu